Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt en die zijn trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. God de Heer regeert, beeft gij volken, eert zijn hoog bestel, die bij Israël tussen Gerubs woont en zijn grootheid toont, dat zich de aard bewegen. Hij is Israëls zegen, Israëls overwinning. Met het zingen van het eerste en het achtste vers van de 99e psalm willen wij nu de dienst vervolgen. En ik wil er nog dit bij zeggen. We hebben de achterliggende dagen verschrikkelijke berichten gehoord. Niet alleen denk ik dan aan de ramp met het vliegtuig dat er neerstortte in Oost-Oekraïne, waardoor honderden families in Nederland in rouw gedompeld zijn. En nog andere honderden families elders in de wereld in rouw gedompeld zijn. We denken ook aan de vreselijke strijd die er is tussen Israël en de Palestijnen. En dan zoveel leed op deze aarde meer. Toch willen wij niet de Heere de lof onthouden die hem toekomt. Dan zingen we dan misschien ietsje, als het ware, in ons gemoed wat gedempt. We willen hem de lof zingen, ook in deze dienst. We zingen de versen 1 en 8 van de 99e psalm. Straks zullen wij in deze dienstgemeente de schriften openen en lezen. Dan mag ik u het evangelie verkondigen. Maar alleen een ootmoedig hart kan dat evangelie ook ontvangen. En daarom horen wij tot onze verootmoediging de heilige wet des Heren. Die ik u lees naar Exodus 20. Maar vooraf lees ik u de samenvatting die de Heer Jezus van die 10 woorden gegeven heeft. Omdat we bedenken dat het hier uiteindelijk om één zaak gaat. De ene ondeelbare liefde tot hem en tot de naaste. Wij zingen een tweetal versen uit de 139e psalm, wanneer we de 10 woorden hebben gehoord. de heilige wet des Heren hebben gehoord. De versen 2 en 14 van Psalm 139. Gij zult lief hebben, sprak tegen Jezus. En hij geeft daarbij terug op woorden uit het oude verbond. Gij zult lief hebben, de Heere uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod en het tweede hieraan gelijk is. Gij zult uw naaste als uzelf lief hebben. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. De Heer sprak deze woorden tot Israël en wij luisteren mee, want ze zijn indirect ook tot ons gericht. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit uw diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gelijkenis van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Voor die zult gij u niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan de derde en de vierde generatie van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. De naam van de Heer uw God zult gij niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam misbruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat, is de rust van de Heer uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heer de dag van de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God aan u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Laten we u samen, de Heer, danken en hem bidden. Mag ik in de dienstdag gebeden uw gemeente dan voorgaan. Groot en heerlijk God in de hemelen, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hoe past ons de diepste eerbied als wij ons in het gebed voor uw aangezicht stellen en met u spreken. Wij willen u dan om te beginnen hartelijk danken dat u het ons geeft dat wij ongehinderd en zonder gevaren aanslagen deze zondagmorgen hier bij elkaar mogen zijn in de kerk, rondom uw woord. Er zijn heel wat plaatsen op deze aarde waar dat niet mogelijk is. En waar gevaar dreigt, als men de moed heeft om naar de kerk te gaan. En wij kunnen hier zomaar komen, zonder dat iemand ons een strobreed in de weg legt. Wij danken u daarvoor. Wij danken u voor uw zorg en uw trouw en uw bewaring in de week die achter ons ligt. Wij danken u dat we weer ons wekelijks paasfeest vieren mogen. We zijn immers niet op de Sabbat bijeen, maar we zijn bijeen op de opstandingsdag van de Heer Jezus Christus, de eerste dag der week. Die dag die op een bijzondere wijze is geheiligd om de dag van de samenkomst te zijn. Een dag ook waarop ons werk zoveel maar kan mag blijven liggen. Omdat we ons verheugen in u. En bezig zijn in de dingen van u. Die woorden van het eeuwige leven. We hebben reeds gezongen dat u ons weg van stap tot stap hebt gekend. Ja, dat geldt alle jaren van ons leven. Ook weer van de achterliggende week. En dan weet u hoe het met ons was, waar we zijn geweest, wat we hebben gedaan, wat we hebben gesproken, wat we hebben verzuimd, wat we hebben verzwegen, wat we hebben gedacht. Want u doorlicht ons helemaal. En als dat echt tot ons doordringt, schrikken wij daarvan. Want al die dingen die wij onszelf soms niet eens goed bewust zijn, en al die dingen die wij ons terdege bewust zijn, maar waarvan anderen niet weten, die zijn aan u bekend. En daarom roepen wij tot u. Heere, zie op ons zondige mensenkinderen in genade neer. En vergeef ons al dat kwade wat ons aanklacht. Al datgene wat niet deugt. Al datgene wat niet uit u is. Al wat niet naar uw heilige bedoeling is. Wil ons wassen en reinigen in het bloed dat eenmaal gestort is op Golgotha. Bloed van de Heer Jezus Christus. Uw Zoon die u in deze wereld gezonden hebt, juist om ons te reinigen en ons te maken tot kind van u. En als wij daarvan horen mogen en daarvan lezen mogen in de schriften, zend dan uw Heilige Geest in ons midden. Omdat wij die aloude woorden mogen verstaan, en dat wij daarin onze vreugde hebben, wel heel hoogmoedig, want wie zijn wij? Maar zodat wij verwonderd en dankbaar dat woord van u opnieuw ontvangen. Of misschien voor het eerst. Want het kan zijn dat we al tientallen keren of honderden keren in de kerk hebben gezeten, zonder dat het ons hart nog ooit heeft geraakt. Want we zijn daar meesters in, Heere onze God, om ons hart op slot te doen voor u. Wil u dan de deuren openbreken, als dat met ons zo ervoor staat, opdat we uw woord horen mogen en zo vernemen mogen tot onze vrede dient. Zo bidden we om een zegen voor ons die hier mogen zijn, voor hen die meeluisteren nu of later. Wij bidden een zegen over alle dienst van het woord die er mag zijn in ons land, in Europa en in deze wereld. Omdat uw naam wordt groot gemaakt. En de boze worden beschaamd. De boze die niet anders wil dan ons vastketenen aan onze schuld. om ons als het kan tot wanhoop te drijven. En die wil ons buiten het geloof te houden. Heere, geef hem over ons geen macht. Maak hem beschaamd. Maar wil u zo tot ons spreken dat wij, zoals wij zijn, in de situatie waarin wij ons bevinden. Of jong zijn, we denken aan de kinderen en de jonge mensen. En die midden in het leven staan of reeds aan het de avond van het leven zijn gekomen. Omdat wij dat woord van u horen mogen. Tot vermoediging. Maar tot een stille, diepe vreugde. Dat u onze God wil zijn. Dat die enige troost waarvan we lezen in de Heidelberger ook onze troost mag zijn. Dat wij het eigendom zijn van de Heer Jezus Christus. Duur gekocht, maar onvervreemdbaar. Zijn eigendom. Heer, wil u zo alles wat in de weg staat wegnemen. En uw woord zijn loop doen hebben. Omdat zo uw naam wordt groot gemaakt. En uw gemeente ook hier wordt opgebouwd. In het allerheiligst geloof. Omdat wij mogen zijn leesbare brieven van Christus. In de omgeving waar u ons hebt gesteld. Wil ons horen in zijn naam. Amen. Wat u op de achterzijde van de nieuwsbrief vindt aan tekst voor de prediking is Handelingen 15. Het staat ook bij dat het de schriftlezing is, maar er zijn meer schriftlezingen. Want 4 versen aan schriftlezing, dat zou in een reguliere dienst wel erg weinig zijn. En de eerste lezing is dan ook uit het Oude Testament. Uit Psalm 105, waar ik u het begin van lees, de versen 1 tot 6. En deze Bijbel ligt hier zo uitnodigend open. De eerste schriftlezing. Laat ik u horen uit deze Bijbel. Psalm 105, de versen 1 tot 6. Looft de Heere, roept zijn naam aan, maakt zijn daden onder de volken bekend. Zingt hem, psalm zingt hem, spreekt aandachtig van al zijn wonderen. Roemt u in de naam zijn heiligheid. Het hart dergenen die de Heere zoeken, verblijde zich. Vraagt naar de Heere en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht geduriglijk. Gedenkt aan zijn wonderen die hij gedaan heeft, zijn wondertekenen, en de oordelen van zijn mond. Gij zaad van Abraham, zijn knecht. Gij kinderen van Jacob, zijn uitverkorenen. De psalm gaat nog een geruime tijd voort. Maar tot zover is de eerste lezing. Dan vervolgen wij in het Nieuwe Testament. En nu sla ik de herziene Statenvertaling op. In het boek Handelingen. Waaruit ook inderdaad de tekst genomen is. Maar we lezen wat meer dan op de nieuwsbrief staat. Dat was alleen de tekst voor de prediking. We beginnen in hoofdstuk 14. Handelingen 14. Vers 21. Wij worden dan ineens verplaatst in de reis die Paulus en Barnabas maken vanuit Antiochië. Een stad in toenmalige Syrië, de Romeinse provincie Syrië. Nu behoort Antiochië tot Turkije. Ligt dicht aan de Middellandse Zee, maar niet pal aan de kust. Vanuit die stad, vanuit die christelijke gemeente, zijn Paulus en Barnabas uitgezonden om het evangelie te brengen op het eiland Cyprus. En vandaar in het oostelijke gebied van Klein-Azië, tegenwoordige Turkije. Daar zijn zij rondgegaan en hebben in velerlei steden gepredikt. En dan keren zij weer terug naar Antiochië om verslag uit te gaan brengen aan de gemeente van hun bevindingen. Dan lezen wij in vers 21 van Handelingen 14. En nadat zij, dat zijn dus Paulus en Barnabas, aan die stad het evangelie verkondigd hadden en veel discipelen gemaakt hadden, keren zij terug naar Lystra, Iconium en Antiochië. Dat is een andere Antiochië dan vanwaar ze gekomen waren. Deze stad ligt in Klein-Azië, in Turkije. En zij versterkten de zielen van de discipelen, spoorden hen aan in het geloof te blijven en zeiden dat we door veel verdrukkingen in het koninkrijk van God moeten ingaan. En toen ze in elke gemeente door het opsteken van de handen voor hen ouderlingen gekozen hadden en onder vasten gebeden hadden, droegen zij hen op aan de Heere in wie zij nu geloofden. En naar Pisidië doorgereisd te hebben, kwamen ze in Pamphylië, dat zijn provincies in Klein-Azië. En toen ze in Perge het woord gesproken hadden, kwamen ze naar Attalia. En vandaar voeren zij naar Antiochië, waar zij aan de genade van God opgedragen waren voor het werk dat zij volbracht hadden. Toen ze daar aangekomen waren, riepen ze de gemeente bijeen en deden een verslag van wat voor grote dingen God met hen gedaan had en dat hij voor de heidenen de deur van het geloof geopend had. En zij verbleven daar geen korte tijd met de discipelen en enigen die uit Judea gekomen waren, leerden de broeders: als u niet besneden wordt volgens het gebruik van Mozes, kunt u niet zalig worden. Toen er dan van de kant van Paulus en Barnabas een niet geringe tegenstand en woordenstrijd tegen hen ontstond, bepaalden zij dat Paulus en Barnabas en enkele anderen uit hen in verband met dit geschilpunt naar de apostelen en ouderlingen in Jeruzalem zouden gaan. Nadat ze dan door de gemeente uitgeleide gedaan waren, reisden zij door Fenicië en Samaria en vertelden over de bekering van de heidenen en zij bezorgden al de broeders grote blijdschap. Toen zij in Jeruzalem gekomen waren, werden zij ontvangen door de gemeente en de apostelen en de ouderlingen en zij deden verslag van alles wat God door hen gedaan had. Maar, zeiden ze, er zijn er enigen opgestaan onder de aanhangers van de sekte van de Farizeeën die gelovig zijn geworden, die zeggen dat men hen moet besnijden en moet gebieden de wet van Mozes in acht te nemen. En de apostelen en de ouderlingen kwamen bijeen om deze zaak te bezien. En toen er over een heftige woordenstrijd ontstond, stond Petrus op en zei tegen hen: mannenbroeders, u weet dat God lang geleden onder ons mij uitgekozen heeft, zodat de heidenen uit mijn mond het woord van het evangelie zouden horen en zouden geloven. En God, de kenner van de harten, heeft getuigenis aan hen gegeven door hen de Heilige Geest te geven, evenals aan ons. En hij heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen en heeft hun hart door het geloof gereinigd. Wel nu dan, waarom verzoekt u God door een juk op de hals van de discipelen te leggen dat onze vaderen en ook wij niet hebben kunnen dragen? Maar wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus op dezelfde wijze zalig te worden als ook zij. En heel de menigte zweeg en ze hoorden Barnabas en Paulus vertellen wat voor grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had. En dan gaat het nog een hele tijd door, maar hier breken wij de schriftlezing af, want de tekst hebben we nu al gelezen en voor het verband waarin de tekst staat is dit nu ook voldoende. Maar het is heel boeiend en leest u dat vandaag nog eens thuis verder, hoe dat geschil tot een einde is gebracht, tot een oplossing. De laatste lezing is een korte lezing uit het Heilige Evangelie. Daartoe slaan we op het Heilige Evangelie naar Lucas, waar we enkele versen lezen uit het 10e hoofdstuk. Dat gedeelte waarboven staat het welbehagen van de Vader. Dat is het Evangelie naar Lucas hoofdstuk 10, de versen 21 tot 24. Op dat moment verheugde Jezus zich in de geest en zeide: ik dank u, Vader, Heer van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het uw welbehagen. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader en niemand weet wie de Zoon is dan de Vader, wie de Vader is dan de Zoon en hij aan wie de Zoon het wil openbaren. En hij keerde zich naar de discipelen en zeide tegen hen alleen: zalig zijn de ogen die zien wat u ziet. Want ik zeg u dat veel profeten en koningen de dingen hebben willen zien die u ziet. En ze hebben ze niet gezien. En te horen de dingen die u hoort. En zij hebben ze niet gehoord. Lof zij u Christus. Tot zover de lezing van de tekst voor de prediking, de schriftlezing en ook de tekst voor de prediking, die ik dadelijk nog een keer lezen zal. En zalig zijn ze die het woord van God horen en het ook in het hart bewaren. Halleluja. U mag nu uw gaven geven gaan. Ik heb de nieuwsbrief gelezen dat er 3 inzamelingen zijn. De eerste is van diaconale aard, voor de stichting Hoe, zoals die in de regel wordt genoemd, Hulp Oost-Europa. Dat is een heel nuttige stichting die daar veel goed werk heeft gedaan en het werk graag wil voortzetten, dus hartelijk bij u aanbevolen. De tweede inzameling is voor het werk van de kerkrentmeesters, dat eredienst en pastoraat voortgang kunnen hebben. En de derde is voor het kerkgebouw. Er zal waarschijnlijk wel een hypotheek genomen zijn om tot de aankoop van dit gebouw over te kunnen gaan. U weet het beter dan ik natuurlijk. Maar van harte is ook die tweede en die derde inzameling bij u aanbevolen. Wij gaan dan ook zingen. En we doen dat uit de 96e psalm. Het eerste en het tweede vers van psalm 96. In de engere zin van het woord is het dus de tekst voor de prediking, het slot van vers 3 van Handelingen 15. Daar staat: en zij bezorgden al de broeders grote blijdschap. Maar we kijken niet geïsoleerd naar het woord, maar letten ook op het verband waarin dit staat. Het gaat hier, lieve gemeente van de Heer Jezus Christus, over vreugde. De evangelist Lucas maakt daar meermalen melding van. In het evangelie niet alleen, maar vooral ook in het boek Handelingen, het tweede boek dat hij geschreven heeft. De tijding dat de Heer Jezus Christus in deze wereld gezonden is, is een oorzaak van de grote vreugde. Denkt u al maar aan de eerste kerstpreek die gehouden is. Daar is al sprake in de velden van Bethlehem van grote vreugde, die heel Israël ten deel zal vallen. En in het boek Handelingen komt dat motief van blijdschap steeds weer terug. We moeten twee dingen bedenken. In de eerste plaats dat die blijdschap niets te maken heeft met het plezier en, ik durf het bijna niet te zeggen hier in de kerk, het is zo plat, dat woord lol dat men in de wereld maakt. De blijdschap waarvan hier sprake is, heeft daar niets mee van doen. Dat is vaak, als het over die dingen gaat, iets van voorbijgaande aard. Het is even een bevlieging, soms in een hysterische menigte. Denk maar aan dat geschreeuw bij de WK-wedstrijden. Al die uitbundigheid, waanzinnig soms, heeft het niets mee te maken. Dat is het eerste. Dat is niet iets dus van zulk een aard als in deze wereld plezier wordt gemaakt. Daarmee zeg ik niet dat altijd plezier op deze aarde ook verkeerd is. Want de Heer heeft ons niet geschapen om alleen maar somber te zijn. Wij kunnen ook mensen zijn die vreugde over iets hebben. Over iets voorbijgaand. Een blijdschap. Laat dat ook alsjeblieft niet al te zuinig doen. Dat we blij zijn met de goede dingen die de Heer ons heeft gegeven en gelaten. Maar kun je als ouders die blij zijn met je kinderen. Ik kreeg in de achterliggende dagen een geboortekaartje van jonge vrienden van ons. Een zoontje geboren, een derde kindje. Dan is er blijdschap in zo'n gezin, natuurlijk. Maar wanneer dat gemengd is met dankbaarheid, krijgt ook God daarin de eer. En het tweede is, wat ik u zeggen wil, dat in het boek Handelingen die vreugde waarover gesproken wordt in een raam staat, in een kader staat dikwijls, van zorg en van moeite, zodat je verbaasd bent. Zijn die mensen nu blij? Het staat er bijvoorbeeld een keer van de apostelen die gevangen hebben gezeten en zijn bevrijd. Opnieuw worden gearresteerd en worden verhoord door de Hoge Raad. Ja, dan vindt men niet voldoende reden om ze opnieuw gevangen te zetten. En dan besluit men om ze te geeselen. Nu, ik kan u verzekeren dat dat niet zachtzinnig toeging. Men werd met een riem op het naakte lijf geslagen. Waarschijnlijk wel 40 min 1 keer, 39 keer. Vreselijke klappen. Ja, als u het niet gelooft, dan zou u eens een proef moeten nemen en iemand vragen om met een leren riem u een hele harde klap te geven. Nou, dat doet pijn hoor. Het gebeurt per ongeluk wel eens een keer. Maar als je dat dan zo 39 keer moet ondervinden op het blote lijf, genadeloos. En dan staat er dat ze verblijd waren, dat ze verwaardigd waren omwille van de Heer Christus smaad te dragen. Ze waren blij. Wonderlijk. En dat komt nog verschillende keren voor. Maar hier ook in deze tekst. Want waar is deze blijdschap door ontstaan? Dan schakel ik even terug, niet naar vers 3, maar naar het begin van dit hoofdstuk. Van die moeitevolle reis, waartoe Paulus en Barnabas zijn uitgezonden, zijn ze teruggekeerd. En moet u denken dat dat reizen niet zo comfortabel was als tegenwoordig. Ze moesten Cyprus door, ze moesten weer overvaren, eerst naar Cyprus toe en toen vandaar naar Klein-Azië, Turkije. En moesten ze dat land doortrekken, bergachtig land. Dat ging allemaal te voet. Misschien hebben ze een keer een ezel kunnen gebruiken. Maar het was altijd heel vermoeiend en spannend. Honderden kilometers hebben ze afgelegd. Bij elkaar heeft Paulus meer dan duizenden kilometers gereisd. Door heel veel gevaren, want het landschap was vaak niet alleen moeilijk, maar waren ook rovers. Die daar loerden op passanten. Ze moesten soms een wilde beek oversteken. Waar allerlei gevaren. Maar ze hebben het gedaan. Ze gingen van stad naar stad. En predikten het evangelie. Wat hebben gezongen uit Psalm 96, dat bracht ze in de praktijk. Meld al de volken het heil van Israëls God, zodat het kunnen weergeven. Die aanzet vinden wij al in het Oude Testament. We hebben het net gezongen. En er zijn meer plaatsen waar dat staat. Ook de slotpsalm die wij willen zingen, straks Psalm 117, spreekt er al van. En toch kwam het er in Israël nauwelijks toe dat men dit ook deed. Men hield het heel eng binnen de grenzen van Israël. Een enkele keer als iemand zich helemaal bij Israël wilde inlaten lijven, nu ja, dan gebeurde dat wel. Daar deed men ook wel een beetje moeite voor, maar dat was maar mondjesmaat. Maar op grote schaal, dat blijde bericht te brengen, dat God zelf in zijn Zoon in deze wereld gekomen is tot verlossing. Om de macht van de duivel te breken, de macht van de dood te breken, de macht van de schuld te breken. Dat was nog nooit eerder gebeurd. En zo gaat ook in vervulling wat de Heer had gezegd tot Abraham, dat hij tot een zegen zou zijn voor de volkeren. Generaties later gaat dit gebeuren. Nu Christus is gekomen. Niet alleen voor de Joden, maar voor al de volkeren. Voor heel de wereld is hij gekomen om heil te brengen. Om in het duister licht te brengen. Zo wil hij ook in uw leven zijn, lieve mensen. Als het licht dat het duister van de zonde verdrijft, al die kwade machten die in ons hoofd zitten, die in ons hart zitten, hij wil ze wegjagen. De Heilige Geest is gekomen om de Heer Christus en zijn heilzaak present te stellen, te maken dat het niet op één plaats gebonden is, maar dat het uitwaaiert de wereld in. Paulus en Barnabas hebben wonderlijke dingen meegemaakt en gezien hoe God werkt, hoe er in die steden in Klein-Azië, om te beginnen in synagogen, mensen tot geloof gekomen zijn. Maar daarna hebben ook mensen die geen Jood waren, het evangelie gehoord en het aangenomen. Er werden gemeenten gesticht. Naast de synagogen groeit een kerk. Een kerk waar Christus wordt gepredikt, waar Christus wordt aangeroepen, waar Christus wordt beleden als de Zoon van God. De heiland voor deze wereld. De enige hoop voor deze wereld. De enige hoop voor deze wereld, ook in deze tijd. En dan reist Paulus samen met Barnabas weer terug langs de gemeente waar ze geweest zijn om te kijken hoe het gaat. Er worden overal ambtsdragers aangesteld om leiding te geven aan de gemeenten. Die zijn daar zo verschrikkelijk jong. En er moeten goede banen worden geleid. En dan keren ze terug en brengen verslag uit in de gemeente van Antiochië. En nu staat het daar niet wat er de reactie van is. Maar we kunnen aannemen dat er van geldt wat wij in het derde vers vinden. Dat ook in de gemeente die hen heeft uitgezonden, vreugde was. En dat ze versteld waren van de grote werken van God die hij gedaan heeft. Want ze vertelden daar hoe de Heer een deur voor het geloof had geopend. Er kwamen mensen tot geloof. En dat is toch niet zo eenvoudig om een mens tot geloof te brengen? Dat kun je als mens niet. Dat kan alleen God. Je kunt een ander mens niet tot geloof brengen. Je kunt ervan spreken. Je kunt het voorleven. Je kunt voor die ander bidden. Maar een ander een nieuw hart geven dat de Heer vreest. Dat kan God alleen. Dat ontslaat ons niet van onze plichten. Denk aan de gezinnen. De ouders. zijn geroepen om het aan de kinderen door te geven. Er zijn zoveel hulpmiddelen in onze tijd. Kinderbijbels, jeugdbijbels, bundels met liederen. Maar het belangrijkste is het ze voor te leven en voor hen te bidden. En als de kinderen zijn uitgewaaierd, in een studentenstad wonen of een bestemming hebben bereikt, getrouwd of niet getrouwd, het gebed van ouders gaat immers door. En het gebed van grootouders, van hun kleinkinderen gaat door. Als ze zelf de Heer hebben leren kennen. En dan is het gebed niet, dunkt me, dat die kinderen en die kleinkinderen het zo precies zullen doen als je dat zelf hebt gedaan. Want is dat ook altijd niet een weg van vallen en opstaan geweest? Maar dat ze wel de kern van de zaak zullen kennen. Dat ze de Heer Jezus zullen kennen. En dat ze in alle ootmoed voor God hebben leren knielen om gaandeweg in een heel proces of soms schielijkerwijs hun hart aan hem te geven, aan hem die het neemt om hun God te zijn. Grote vreugde, we kunnen er zeker van zijn, daar in de gemeente van Antiochië. En het was al een wonderlijke gemeente, want dat was de eerste gemeente waarvan de meeste leden een heidense achtergrond hadden. Dat we zeggen, ze waren niet uit Israël gesproken. Ze waren niet besneden. Ze kenden niet de voorschriften van Mozes. Ze hielden niet de Sabbat. Wat waren dat dan voor mensen? Het waren mensen die de afgoden dienden. Die naar de tempel gingen, van welke godheid dan ook. En Antiochië was de derde stad van het Romeinse Rijk. Hij had veel tempels. Dat was een heel mooie en belangrijke stad. Heel luxe. Ook met heel veel verdorvenheid. Naar Rome en het Egyptische Alexandrië was dit de grootste stad. En daar is de gemeente ontstaan van de Heer Jezus Christus. Een gemeente die merendeels haar leden heeft uit mensen die voorheen, ik zeg het nog maar een keer, naar de heidense tempels gingen. Of, wat in die tijd ook veel voorkwam, agnost waren. Of eigenlijk in de praktijk atheïst. Want we moeten niet denken dat men in die Romeinse tijd zo vreselijk godsdienstig was. Er was toen ook een heleboel atheïsme. Er werd ook veel met die goden van Griekenland en van Rome gespot. En heel velen zeiden ook, ja, we weten niet of er iets hoger is of niet. Maar zulke mensen zijn bijeengebracht rondom de Heer Christus. De levende heiland. Ze zijn tot een nieuw leven gekomen. En zo is Antiochië een wonderlijke gemeente geworden. Eigenlijk is zij meer dan Jeruzalem de moedergemeente van de hele wereldkerk. Want vanuit Antiochië is voor het eerst het evangelie de wereld ingegaan. Door Paulus en Barnabas. En het heeft zich herhaald. En dan ineens komt er een heel naar ding dat zich in die gemeente voordoet. Er zijn leden van de gemeente uit Jeruzalem gekomen. Dat is zo ongeveer 500 kilometer bij Antiochië vandaan. Naar het zuiden toe ligt Jeruzalem. Men voer dikwijls, ging bijvoorbeeld in Caesarea aan boord en stapte dan er ergens weer uit, of over land. En die broeders uit Jeruzalem komen ook naar de gemeente, daar in Antiochië, en die kijken rond en ze luisteren en ze zien wat er allemaal gebeurt. Ze spreken met de mensen. Maar ze waren al met vooroordeel gekomen. Want ze hadden in Jeruzalem dingen gehoord waarvan ze zeiden, dat gaat niet goed. Ze hadden het hoofd geschud. Ze zeiden, nee, dat gaat daar in Antiochië helemaal niet goed. En zo zijn ze op reis gegaan. Wie waren het? Er staan geen namen bij. Waren ze gestuurd? Waren ze op eigen initiatief gegaan? We weten het niet. Wat we wel weten is dat ze onrust brachten in de gemeente. Ze keurden de gang van zaken af. En ze hoorden ook die verhalen van Paulus over wat er gebeurd was op Cyprus en in kleine Aziatische steden. En zeiden, dat kan niet. Dat is helemaal niet Gods bedoeling. Dat kan niet de wil van de Heer Jezus zijn. Want we horen dat jullie helemaal die mensen niet besnijden. En dat je ze niet brengt tot gehoorzaamheid aan de wet van Mozes. Dat moet toch. En zo komt de vroeg-christelijke kerk, die nog maar, zeg maar, een jaar of 15 telt, onder grote druk te staan. Er staan twee woorden over twist en discussies die niet omliegen. Dat ging daar heel heftig toe in de gemeente. Het heftige gesprekken. Twistgesprekken. Echt vruchteloze discussies. In de trant van ja maar en van wel eens niet eens. Op die manier. En ze stonden tegenover elkaar. Dat moet een domper geweest zijn. Op de blijde tijding die Paulus met Barnabas samen had gebracht. Er werd gewoon roet in het eten gegooid. Weg was de blijdschap. Twijfel was er. Zijn we wel op de goede wijze bezig? Hebben die broeders uit Jeruzalem soms toch niet gelijk? Dat wij die gelovigen uit de heidenen brengen binnen Israël. Dat ze eigenlijk eerst Jood worden gemaakt. En dan pas echt kunnen geloven in de Heer Jezus. Moeten zij niet onder Mozes worden gebracht? En daartoe het teken ontvangen van de besnijdenis. Zoiets staat er ook in Psalm 87, althans in de berijming. Ingelijfd in Israël. Ja, dat gold wel voor het oude verbond. Maar geldt dat nu nog? Een aantal jaren na Pinksteren. Moeten ze ingelijfd in Israël. Moeten ze dus eerst Jood worden, om als Jood, althans ingelijfd in het Jodendom, te kunnen geloven in de Heer Jezus. Dat is de vraag. En dan komt de gemeente tot de slotsom dat ze er niet uitkomen. Dat ze zo hun twijfels daaraan hebben. En dat er maar één oplossing is. Dat de gemeente in Jeruzalem wordt geraadpleegd. Daar zijn de apostelen. Hoeveel er nog waren, weten we niet. Jacobus was onthoofd. Waren 11 apostelen nog aanwezig in Jeruzalem? Of waren er sommigen al uitgezwermd? U weet misschien dat er een heel oud bericht is dat Thomas naar India is gegaan. Het gebied dat nu India heet. Want daar vond men, toen daar vanuit het Westen de boodschap van de Heer Christus kwam, christenen die zeiden: wij stammen af van de prediking van Thomas. De Thomas-christen worden ze genoemd. Was Thomas er op reis gegaan? En berust het verhaal op waarheid? Het is niet onwaarschijnlijk. Maar er waren ook oudsten, ouderlingen aangesteld in Jeruzalem. En daar moest het vraagstuk worden beslist. Moeten de heidenen worden ingelijfd in Israël, besneden worden en de wet van Mozes tot de alle precisie gaan onderhouden? Bij de wet van Mozes moeten we niet onmiddellijk denken aan de 10 geboden. Maar al die voorschriften die zijn voor de spijswetten. En dat is voor een serieuze Jood heel moeilijk. Die hebben bijvoorbeeld 2 sets in de keuken. 2 soorten pannen. 1 voor alles wat met melk te maken heeft. En een hele set voor alles wat met vlees te maken heeft. Dat mag je niet door elkaar halen. En er zijn nog heel veel geboden meer die de Joden moeten houden. En ook de feesten en de Sabbat natuurlijk houden. Moet dat allemaal? Dat is de vraag. Het was niet zo vreemd dat men daar in Antiochië zei: laat het in Jeruzalem beslist worden. Want wanneer er vraagstukken waren die men niet kon oplossen in het Romeinse Rijk, dan ging er een delegatie naar het Hof van Rome, naar de keizer dus. Waren er problemen in een synagoge ergens in Klein-Azië, in Griekenland, Alexandrië, of in wat tegenwoordig India is, of Irak, dan ging men naar Jeruzalem om met het Sanhedrin te spreken. Nu, op deze wijze gaat men dit vraagstuk voorleggen aan de gemeente in Jeruzalem. En hoe dat nu afgelopen is, dat kunt u lezen. Dat leest u misschien dan vandaag thuis nog. Daar gaat het nu verder niet over. Maar waar het nu over gaat, is dat er opnieuw sprake is van vreugde. Paulus en Barnabas gaan op reis met nog enkele anderen. Als ze de Galatenbrief ernaast leggen, was maar goed, Titus daar ook bij. Ze gaan samen op reis, ze gaan niet over de zee met een schip, maar ze gaan te voet. Die 500 kilometer, zullen er wel heel wat dagen over gedaan hebben. 2-3 weken, want ze legden ook steeds weer ergens aan. Dat is eigenlijk een term uit de scheepvaart, dus dat klopt niet helemaal wat ik zeg. Maar ze bezochten ook gemeenten in Foenicië, het gebied van Tyrus en Sidon, en in Samaria. Want er waren overal gemeenten ontstaan. Paulus en Barnabas en Titus en nog enkele anderen meer gingen daar naartoe, zochten contact, spraken daar. En dan staat er dat zij de broeders, de zusters zijn natuurlijk ook bij inbegrepen, maar ze staan hier niet genoemd. Dus ze bereiden de broeders, de gemeenteleden dus, bereiden ze vreugde. Ze waren daar blij in die gemeente. Wanneer ze hoorden wat God bezig was te doen. En die vreugde was er niet in de eerste plaats vanwege het getal dat allemaal toenam. Omdat er steeds meer gelovigen kwamen. Maar die vreugde was vooral veroorzaakt door het feit dat ze God bezig zagen in deze wereld. En dat wat de Heer Jezus had gezegd nu ook inderdaad werkelijkheid werd. Er kwam een gemeente uit deze wereld tot stand. Dat begon nu daar in Klein-Azië. En ze konden vertrouwen dat het steeds verder zou gaan. Ja, voor ons is dat heel gewoon. Dat er overal in Nederland en in Europa en in veel delen van de wereld gemeenten zijn. Maar het was toen volstrekt nieuw. Helemaal nieuw. En de broeders in die gemeente in Foenicië en Samaria zijn blij. Ze verheugen zich over de groei van de gemeente. Maar nog veel meer over datgene wat God bezig is te doen. En nu staat er nog een tweetal woordjes bij. Er staat bij dat al die broeders blij waren. En er staat bij dat ze heel erg blij waren. Ze breiden grote vreugde. Lucas heeft dat gehoord. Misschien is hij wel bij geweest. Waarschijnlijk nog niet, maar heeft het dan wel vernomen. Al die broeders. Dus overal waar ze kwamen, was het één en dezelfde mening. Zo gaat het goed. God is aan het werk. God zet zijn werk door. Hij gaat verder. Hij brengt uit die volkerenwereld, waar zoveel wantoestanden zijn, waar al die afgoden en godinnen worden vereerd, waar zoveel mensen leven die agnost zijn of atheïst zijn, die de levende God niet kennen. Hij brengt mensen bijeen rondom de gekruisigde en de opgestaande Heer Christus. Grote vreugde voor al die broeders. Er waren nergens bedenkingen onderweg. Ze verheugden zich allemaal met een grote vreugde. Dus dat is niet zomaar eventjes iets van, nou ja, dat is wel mooi. Nee, ze waren heel erg blij. Ze werden in het hart gegrepen dat God zo bezig was. En zo konden ze verder reizen naar Jeruzalem. Maar daar gaat het nu in deze preek niet meer over, hoe dat geschil is opgelost. Uiteindelijk werden er wel enkele dingen gezegd. Maar was de besnijdenis niet nodig? En heeft men er van afgezien die weg te volgen, dat de heidenen moesten worden ingelijfd in het jodendom. En het teken van de besnijdenis daarvan zouden ontvangen. Maar dat is niet zonder grote strijd gegaan. Moeite in de kerk, oneenigheid in de kerk, is van oude datum. En dat komt omdat wij in een boze wereld leven. Omdat wij mensen allemaal beperkt zijn. Ook in het weten en in het kennen van de wegen van God. God geeft aan de een wat meer inzicht daarin dan aan de ander. Dat mag waar zijn. Maar er zijn nu eenmaal verschillende accenten. Als we om de kern om één en hetzelfde gaat. Bovendien kan de boze het niet aanzien dat een gemeente gedijt, dat ze toeneemt. Dat de mensen van buiten worden bijgehaald. Ja, erbij geleid, erbij getrokken, niet door mensen, maar door God zelf. De boze is een geduchte macht. Die vorst der duisternis moeten we niet onderschatten. Want dat is gevaarlijk als we dat doen. De boze is o zo actief om mensen van de Heer Christus af te houden. Misschien doet hij dat ook wel onder ons. Dat hij mensen maar vastpint op het verleden waarin dingen zijn gebeurd die niet deugden. Op uw schuld. En dat je allemaal vragen in u oproept, waardoor u toch afblijft van de Heer Christus. Hoe vaak gebeurt het niet in een gemeente, dat wanneer de tafel gedekt staat, het heilig avondmaal, dat mensen met een heftig verlangen toch niet durven komen. Dat ze denken, ja, maar mag ik wel gaan? En is de boze er heel snel bij om te zeggen, nee, blijf jij nu maar rustig zitten. Want voor anderen is het wel, maar voor jou is het niet. De boze is zo sluw. En dan kom ik terug bij het begin. Die grote vreugde die bij al die broeders was. Dus het verslag horen van de grote daden van de Heere. Want denk daar niet gering van, de gemeente, wat er in die gemeente in Klein-Azië gebeurde. Want dat kunnen wij dan makkelijk zeggen, mensen kwamen tot geloof. Maar wat schrijft Paulus daar verder bij? Wat schrijft hij daarover in verschillende brieven? Wat zegt dus de Heilige Geest ervan? Het is uit het duister wordt overgebracht in het licht. Het is van dood in zonde en misdaden. Dat zijn we van nature. Het is van dood in Christus levend gemaakt worden. Dat is een geweldige overgang. En die overgang speelt zich af in alle mensenlevens daar in de Klein-Aziatische gemeenten. En dat beseffen die broeders en zusters daar in Fenicië en in Samaria in de christelijke gemeenten. En daarom is er bij hen grote vreugde. En dan kom ik tot de vraag, hoe staat het bij ons met de vreugde in Christus? Ik zeg bij ons, ik sluit mezelf namelijk niet uit. Ik heb van nature niet zo'n heel vrolijke natuur. Misschien geldt het ook voor een aantal van u. Maar de vreugde in God, in Christus, is toch nog weer van een eigen orde. Al weet ik wel dat het karakter daar soms ook mede een rol in speelt. Maar het gaat daar nu over dat wij met onze ogen zien, in het geloof althans, hoe God bezig is. Er zijn verschillende mogelijkheden, ik noem er nu 5, waardoor wij aan die vreugde soms niet of veel te weinig toekomen. En als u zegt, die 5 kunnen nog wel worden uitgebreid, dan zeg ik, ja, dat kan. Maar ik wil u niet een hele lange lijst geven. Ik noem 5 dingen. Het kan zijn dat wij in deze tijd zo onder de indruk zijn van de afval van het geloof, dat de vreugde ver bij ons is. Want er worden elk jaar uit de verschillende christelijke kerken in Nederland 10.000 mensen uitgeschreven. Ik wil niet altijd zeggen dat ze dan niet naar een andere kerk gaan. Maar toch, bij elkaar genomen, neemt het aantal Christusbelijders heel sterk in ons volk af. Terwijl we vroeger een gekerstende natie waren, al moeten we daar ook niet al te hoog van opgeven. Ook toen was er veel ongeloof en veel vormendienst. De afval is in onze tijd groot. En we kennen waarschijnlijk allemaal, zeker als we een beetje ouder zijn geworden, mensen die vroeger naar de kerk gingen en nu nooit meer hier komen. In geen enkele kerk. Misschien weet u wel van belijdenscatechisanten die hier of in een andere kerk, in de Jeroenskerk of waar we hebben gestaan, nog niet veel jaren geleden hebben het geloof beleden, hebben misschien zelfs de heilige doop toen ontvangen. En nu? Ja, nu zitten ze op het strand. Ze komen nooit meer in de kerk. Ze zijn dan helemaal ongelovig geworden. Dat kan God alleen beoordelen. Maar aan de buitenkant geeft ons dat wel een heleboel zorg. Dus het kan zijn dat wij zo onder de indruk zijn van die afval en de hele tendens in Nederland en in Europa tegen de christelijke kerk, tegen het christelijk belijden. Er zijn zoveel dingen die in onze samenleving zich afspelen, waardoor eigenlijk de invloed van het christelijk geloof wordt weggedrukt. Denkt u maar aan de winkelopening op zondag. Denkt u maar aan de abortus provocatus. En u kunt dan een heleboel dingen mee bedenken waaruit blijkt dat men van de boodschap van de Heer Christus, de boodschap van de Bijbel, het oude en nieuw verbond, eigenlijk niets hebben moet. En zegt, het is een apart gebied, hebben in de samenleving niets mee te maken. Het geloof wordt achter de voordeur. Dan mag het, maar daarbuiten niet. Dan kunnen we ons zo door verslagen voelen, dat we daar eigenlijk helemaal ter neergeslagen zijn. Vanwege de afval, geen blijdschap. dan kan het zijn dat wij, dat is de tweede, zelf eigenlijk heel onzeker zijn van het heil. We weten dat er sprake is in de geloofsleer van de geloofszekerheid of geloofsverzekerdheid. Maar het kan zijn dat wij nog altijd, jaar en dag, eigenlijk zelf niet goed weten wie wij nu voor God zijn. Mogen we hem nu onze Vader noemen? Mogen wij zeggen dat we een gelovige zijn, met alle zwakheden die ons eigen zijn, met alle strijd die er in ons hart is, kunnen we toch zeggen, door Gods genade, God kan het niet missen. En het is louter genade dat ik toch mag weten dat hij ook mijn God en mijn Vader is. Is misschien daarom vanwege die heilsonzekerheid de vreugde zo gering. De vreugde zo gering. De blijdschap in God naar waarde nooit te danken. Waar is die? We mogen zeker zijn van Gods belofte. Dan zijn wij nog zulke gebrekkige mensenkinderen en ook zwakke gelovigen, toch zeker zijn van zijn belofte en daarom verblijd zijn in God. In de derde plaats kan het zijn dat wij trouw naar de kerk komen al jaar en dag, maar eigenlijk nog nooit tot het geloof zijn gekomen en ook niet verlegen om zijn. Dat we gewoon met de vormen meegaan en, je gaat zo naar de kerk zondags, dat is het dan. Maar nog nooit tot overgave zijn gekomen. En dat die blijdschap er ook echt niet is en geen geloof is. Dat het allemaal even dor en doods is in het hart. Want het is niet vanzelfsprekend dat elk kerkganger ook een wedergeboren christen is en een kind van God. Die er dringt er wel bij ons op aan dat we ons tot hem zullen wenden. Maar het kan zijn dat we in ons hart nog eigenlijk altijd onverschillig zijn. Of, dat is een variant erop, dat we zo gemakkelijk zijn dat we zeggen, nou, ik ben gedoopt en we gaan naar de kerk en ik ben een christen natuurlijk. Dat verschilt niet zo heel erg veel van elkaar. Dat is niets natuurlijks in. Gods genade is wonderlijk. Wonderlijk. Dat ons barmhartigheid geschiedt. Dat God ons niet afwijst. Dat hij onze God en Vader wil zijn. Genade is een wonder. Een wonder. Het kan ook zijn dat we, dat is dan het vierde, dat wij zo in ons eigen wereldje opgaan, dat we helemaal niet volgen wat er in de wereldkerk gebeurt. Terwijl wij bijvoorbeeld van Open Doors kunnen weten dat er tientallen landen zijn, men telt er 50, waar christenen worden verdrukt en vervolgd, terwijl daar heel vaak het aantal gelovigen, ondanks die druk en vervolging, juist toeneemt. Mag toch eigenlijk verwacht worden dat elk meelevend christenmens, elk meelevend gemeente, dat ook wat volgt. Dat we in onze voorbeelden kunnen gedenken aan wat er in die landen gebeurt. In het nabije Oosten wordt de kerk die daar eeuwen en eeuwen bestaan heeft, veel eerder dat was dan in Nederland en in Europa, die wordt er weggevaagd. Mosul, een stad waar tot 10 jaar geleden ongeveer 100.000 christenen woonden, zijn nu bijna allemaal weggevlucht. Daar en in Syrië wordt de kerk uitgeroeid. En in Iran en in Egypte en in Afrikaanse landen, verschrikkelijk, dat dienen wij te volgen. Evenals het werk van de zending. En dan kunnen wij bijvoorbeeld weten dat in die landen het aantal gelovigen toeneemt, soms op een wonderlijke wijze. Hoe Christus soms in de droom aan mensen verschijnt. Ja, wanneer er geen Bijbel is en geen prediking is, heeft Christus nog wel andere middelen. Hij staat voor geen enkele onmogelijkheid. Maar ook in landen waar het wel moeilijk is, maar toch nog ruimte is, groeit de kerk. Ik denk aan China. Dat we ook de zaken die in China gebeuren volgen. We doen ook voorbeelden voor enkele mensen in China die er werkzaam zijn. Men zegt dat daar elke dag duizenden mensen tot geloof komen, omgerekend naar het aantal christenen dat daar in de gemeenten binnenstroomt. Men zegt dat 1 op de 10 Chinezen een overtuigd christen is. God is bezig. Het kan zijn, lieve gemeente, dat God langzamerhand de kandelen met het woord uit Europa en in Nederland weghaalt. En zegt, ze hebben het nu zo lang gehoord en ze zijn er helemaal niet blij mee. Ze zijn er helemaal niet dankbaar voor. Nu ga ik naar een ander gebied. Dat kan zijn. Dat kan zijn, maar God is in ieder geval deze wereld bezig. Hij brengt al de zijnen samen. Hij gaat door. En dat mag ons vreugde geven. Dat in die moeite, in die druk en vervolging, nochtans God van zijn eer komt, zijn werk doet en mensen tot geloof komen. De vierde mogelijkheid is dus dat wij zo in een eigen kringetje leven, dat we ons helemaal afsluiten voor wat er buiten gebeurt. En het kan ook zijn, dat is het laatste. Dat wij zeggen, ja, maar als het niet precies gaat zoals het bij ons is, dan klopt het niet. Dan deugt het niet. En dan kunnen we misschien zeggen, ja, maar er zijn toch dingen in het christelijk geloof die je moet houden. En hoe deden ze dat dan naar inclinatie in die gemeenten? Want ze werden niet onder Mozes gebracht, maar is het voldoende om van de genade te leven? Ja, kijk, wanneer God ingrijpt in een mensenleven en hem een nieuw hart geeft, en omwendt op de weg die hij is gegaan, hij of zij, dan komt een mens onder de tucht van Gods genade. En dan is dat nog wat meer dan Mozes. Want Mozes kan naar de vorm worden gevolgd, zoals de fariseeën dat deden. Maar wanneer je onder de tucht van Gods genade komt, dan krijgt toch je leven vorm, als een christenleven. Paulus moet er nog wel allerlei dingen aan de gemeente schrijven, hoe ze dat moeten doen, heel praktisch. Maar het beginsel is, tot Christus komen betekent onder de tucht van Gods genade gebracht worden. En dat betekent een ander leven gaan leiden. Niet meer al dat oude voortzetten. En er zijn nog wat instructies nodig. Maar het wezenlijke is Christus te behoren. En die boodschap kwam er in die gemeente waar Paulus en Barnabas kwamen over. Zodat er grote vreugde ontstond. En we mogen dan ook al bidden dat we iets van die vreugde deelachtig mogen zijn. Ook voor onszelf en voor de gemeente. Dat God onze God wil zijn. Dat wij van zijn genade leven mogen. Dat zijn naam op ons is gelegd in de heilige doop. En dat hij ons roept om aan de tafel van het nieuw verbond brood te eten en de wijn te drinken. Het lichaam van Christus. Zo wil hij zich met ons een maken. En zouden we ons dan niet in hem verblijden? Amen. We zingen de versen 2 en 3 van Psalm 135. Willen we nu de Heer samen dank zeggen en hem bidden en onze voorbeden doen? Nu wil ik u in de dienst der gebeden gemeente voorgaan. Wat de zieken betreft zijn wij voorzien van een lijstje met namen. Ik noem ze ook eenmaal. Denk aan de heer Vis en de heer Van den Berg, aan Gerrie Kuiper, de heer De Graaf en de heer Zegers, Anja Christ en de heer Van Reewijk. We willen hen ook, sommige van hen zijn blijkbaar ernstig ziek, de Heer aanbevelen. Dank Heer dat uw woord verder is gegaan. Want het is al eeuwen en eeuwen geleden dat Paulus en Barnabas uittrokken. En in het leven van Paulus is de boodschap van het heil in ieder geval tot in Rome gekomen en misschien nog wel verder. Maar daarna in ieder geval. En zo is ook de tijding van het heil in de Heer Christus al lang geleden in deze lage landen aan de zee gekomen. En zijn hier christenen ons gekomen, mensen in het hart gegrepen door u. En er werden kerken gebouwd. En van de een op de andere generatie ging dat werk van u door, werden kinderen gedoopt. En dat gaat tot op onze tijd zelfs door. Wij bidden u, zet dat werk ook voort nu in Nederland. Er is zoveel afval, zoveel onkerkelijkheid. Om allerlei redenen hebben mensen de kerk terug toegekeerd. Er zijn zoveel ongelovigen, mensen die nooit meer in de Bijbel lezen. Mensen die nooit meer de handen vouwen en de ogen sluiten en voor knielen. Heer, zo doen we voorbeden voor de kinderen en de jonge mensen, dat u ze vasthoudt. Dat u ze vasthoudt. Dat ze niet afhaken en afvallig worden. Ook al zouden ze naar een andere kerkgemeenschap overgaan, dat zij u niet de rug toekeren. En geef dat wij wakker mogen zijn, als kerkmensen, wakker en bewust, wetend wie u voor ons wilt zijn. En wonderlijk getroost door dat heil dat u in Christus hebt bereikt. U zult ook zegenen wat de kerkraad en vrijwilligers in de gemeente doen, moeders, ouderlingen en diakenen, de kerkrentmeesters, vrijwilligers en vrijwilligsters, zich aan de arbeid van dominee Van Roest, die ook weer van vakantie mocht terugkeren en de draad heeft opgepakt. We hebben ook zegenen en toerusten met al wat hij nodig heeft om in uw dienst te gaan en te staan. Zegen al wat in afhankelijkheid van u gebeuren mag hier in Noordwijk, in ons land en in deze wereld. Wij doen voorbeden voor zieken en betroefden, eenzamen en lijdenden en stervenden. Ook hier zijn namen genoemd en u kent al de omstandigheden van de mensen wie naam is genoemd. Heere, gedenk hen. Als u behaagt, richt op en spaar. En als uw weg anders is, dat ze ook dan u volgen mogen. Wees ook met hun familieleden. Dikwijls ook in zorg en soms ook in nood vanwege dat gene wat zich in de allernaaste omgeving voordoet. Heere, gedenk aan zo. Wil u zegenen wat de familie Den Butter in China mag doen? En bid u voor hen en ook voor Chris al daar. Bid u voor het werken, die kon alle werken dat in Congo geschiet. Wij bidden u voor alle zieken, verpleegkundigen, verzorgenden, artsen en therapeuten. Hier in Noordwijk en omgeving en in Nederland en Europa en in deze wereld. Dat zij die steeds weer mensen voor zich krijgen, ook dat met een bewogen hart mogen doen. Dat zij openstaan om naar mensen te horen en niet kil en hooghartig hun werk verrichten. Ik bid u voor onze overheden, onze koning en koningin en het hele koninklijke huis. Wij bidden u voor het nabije oosten waar zoveel geschiet, waar golven van haat rondrollen. En dan de ene groep mensen en dan de andere groep mensen treft, maar vooral als slachtoffers heeft de christenen daar. O Heere, erbarm u. En gedenk degenen die moesten vluchten. Geef dat er ook voor hen een onderkomen mag zijn. Ook hier in Nederland. Ik bid u dat wapens worden neergelegd aan de kant van de Palestijnen en Israël. Dat het raketschieten ophoudt. Er zijn al duizenden neergedaald, zodat Israël ook zich rustig houden kan. Heer, geef dat er in plaats van de haat opbloeien mag iets van betrokkenheid, van vredelievendheid. Sterk ook allen die daarvoor zich inzetten, daarmee bezig zijn. En weer ook aan de mensen gedenken daarin, de Gazastrook, die ook weer overgeleverd zijn aan de ongenade van Hamas. En gedenk Israël, gedenk de Messiaanse gemeenten daar, ook de christenen uit de Palestijnen en andere landen daaromheen. Wij bidden u voor de nabestaanden van de verschrikkelijke ramp die ons alle aandacht heeft gekregen. De ramp met de vliegtuig van Maleisië. De bijna 200 Nederlanders die erbij zijn omgekomen. En nog zoveel, tientallen anderen. Wij bidden u voor de nabestaanden. Om kracht, om troost. Wij bidden u voor hen die het hulpwerk daar doen. En willen identificeren. En spullen bij elkaar willen brengen. Dat niet de barbaren daar zich meester maken van wat er bruikbaar lijkt. Maar dat er eerbied zal zijn. En geef ook wijsheid aan degenen die daar leiding hebben. Aan de OVSE en anderen die daar bezig zijn. Ik denk ook aan minister Timmermans die daarheen gevlogen is. En zoveel anderen die zich willen inzetten. Heren, dat is een leed dat zoveel mensen plotseling getroffen heeft. We bidden wil u ondersteunen en sterken. En doe het ons inzien hoe broos het leven is. Dat wij welgemoed op reis kunnen gaan. En nooit meer daarvan terugkeren. Maar plotseling die reis moeten maken naar de eeuwigheid. Het is een tijd van reizen en trekken, want de vakanties zijn aangebroken. En ook heren uw bewaring geven aan allen die op reis zijn gegaan vanuit de gemeente of dat nog zullen doen. Ouderen en jongeren. Heere, gedenk hen. Laat ons veilig zijn in uw hoede, nu en te allen tijden. Wil ons horen en ons verblijden met het heil in Christus. En dat er ook bij ons iets van die vreugde mag zijn. En dat vaste vertrouwen dat ook in onze tijd doorgaat tot op de dag van de Heer Christus. De dag dat de bazuinen zullen klinken. Ja, laat komen, Heer, uw rijk. In Jezus' naam. Amen. Ons slotlied is de al genoemde 117e psalm. Gaat u in vrede van hier en draagt met u de zegen van de Heere voor uzelf en voor allen die bij u behoren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.